Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 93 en daarvan het eerste en het derde vers. De Heer regeert, de hoogste majesteit bekleed met sterkte omgord met heerlijkheid, bevestigt de aarde en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. En wat er verder volgt in het derde vers, Psalm 93, vers 1 en vers 3. Heilig woord zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 8, de verzen 14 tot en met 17. Wij noemden nu Matteüs 8, vers 14 tot en met 27. We stellen ons nu vooraf onder de tucht van Gods heilige wet en zingen de Psalm 119, vers 7. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu met elkaar Matteüs 8, vers 14 tot en met vers 27. En Jezus, gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. En Jezus, vele scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen. En er kwam een zeker schriftgeleerde tot hem en zeide tot hem: Meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En een ander uit zijn discipelen zeide tot hem: Heere, laat mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraven. Doch Jezus zeide tot hem: Volg mij, en laat de doden hun doden begraven. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd, doch hij sliep. En zijn discipelen bij hem komende hebben hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan. En hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er werd grote stilte. En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn?
Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 69, de verzen 1, 6 en 14, terwijl er ondertussen wordt gecollecteerd. En de eerste collect is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de collect straks bij de uitgang is voor de schulddelging. Maar nu gaan we eerst zingen Psalm 69, vers 1. O God, verlos en red mij uit de nood, de wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in slijk, ik voel mij overstromen, ik ga te grond. De vloed is mij te groot. Het zesde vers: ruk door uw macht mij uit dat slijk. Behoed en laat me niet verzinken in de wateren. En vers 14: gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Psalm 69, vers 1, 6 en 14. Gemeente, wat gaat de Heere menigmaal wegen van beproeving met zijn volk? Hij bespaart hen daarin de strijd niet. Dat geldt zowel in het natuurlijke als ook in het geestelijke leven. David zegt in Psalm 34, veel wederwaardig heen, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle redt hem God, hij is zijn heil alleen. Als dat niet waar was, dan zou het volk Israël niet door de Rode Zee zijn gekomen. En zouden ze tijdens de 40-jarige woestijnreis zijn omgekomen. Nee, de Heere laat nooit varen het werk zijner handen. En zo oefent nu de Heere zijn kinderen om in alles van zichzelf af te zien en op te zien tot de Heer Jezus Christus, de voleinder des geloofs. Soms moet het er diep door. Zeker als de stormen in ons leven zich verheffen en ook de vijanden ons niet ontzien. Dan vernemen we vanuit het hart de roep van David. Verberg uw aangezicht niet voor mij, keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef me niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Zo leidt de Heere al zijn volk. Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Geloven wij dat de Heren zijn kerk niet zal begeven nog verlaten? Dat dit zo is, blijkt uit de geschiedenis die we samen gaan overdenken uit Matthäus 8, vers 23 tot en met 27. En als uitgangspunt voor de prediking lezen we u vers 27 en daarvan het tweede gedeelte. Hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Thema van de preek is, wie is deze? En we zullen de preek in vier hoofdstukjes verdelen. Het gaat eerst over bange discipelen. Dan over biddende discipelen. Ten derde over bestrafte discipelen en als vierde behouden discipelen. Dus de preek gaat over wie is deze bange discipelen, biddende discipelen, bestrafte discipelen, behouden discipelen. En we zien dat ook terug in het tekstverband, want dit evangelie brengt ons thans met Jezus in de storm. Want in vers 23 en 24 staat: en als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd. Doch hij sliep. En dan gaat het in de eerste plaats over bange discipelen, als we in vers 25 lezen. En zijn discipelen bij hem komende hebben hem opgewekt. In de tweede plaats over biddende discipelen, als we in het vervolg van de tekst lezen: Heere, behoed ons, wij vergaan. In de derde plaats over bestrafte discipelen, als Jezus in vers 26 zegt: wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? En in de vierde plaats over behouden discipelen. Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er werd grote stilte. Als het over zware stormen gaat, mogen wij ons in Nederland veilig weten achter dijken, duinen en zeewering. Veilig? Denkt u wel eens aan de mogelijkheid dat er een orkaan over de Noordzee kan trekken die ons zou kunnen overspoelen? Wij zijn maar Nederlanden. Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel. Wat dat betreft hoeft er niet zoveel te gebeuren of ook wij kunnen verdrinken. Denk alleen aan die verschrikkelijke februarinacht in 1953, waarin toen 1800 mensen zijn verdronken. Wel nu, eerst gaat het over bange discipelen. Nadat de Heer Jezus tot zijn discipelen en de scharen zijn indrukwekkende bergrede had gehouden, zien we hoe hij zijn woord heeft bekrachtigd met wonderen en tekenen. Want Jezus is een God van woord en daad. In Matthäus 8... het hoofdstuk dat voor ons opengeslagen ligt, staan verschillende wonderen beschreven. Zo raakte Jezus melaatsen aan die daardoor gereinigd werden. En in Capernaum genas hij op een enkel machtswoord de knecht van de hoofdman over 100. Vervolgens wordt Petrus schoonmoeder van haar koorts bevrijd en worden vele duivelen uitgeworpen. En dan lezen we in vers 17, opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. Ga daarom maar met al uw kwalen tot de Heer Jezus. Na deze wondertekenen zijn Jezus en zijn discipelen in het schip gegaan. Jezus gaat voorop en zijn discipelen volgen. Ze hebben hem als profeet horen getuigen tijdens een indrukwekkende prediking. Kostelijke woorden zijn door hem gesproken. Ze hebben hem in zijn zegeningen als priester waargenomen wanneer hij de zieken genas. Maar nu moeten ze hem ook leren kennen in zijn koninklijke bediening, majesteit en heerlijkheid. Hiervan zal hij straks zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat gaan Gods kinderen vaak diepe wegen om te leren wie hij is in zijn noodzakelijkheid, volkomenheid en dierbaarheid. Jezus heeft zijn discipelen geoefend om op de vraag, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Ongeveinsd te belijden, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Zo zullen de apostelen straks worden uitgezonden om zijn woorden bekend te maken. Om te gaan prediken bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Hem volgen betekent onvoorwaardelijk zijn voetstappen drukken. Deze jonge broeders zijn krachtdadig geroepen. Er was geen weerstand tegen te bieden. Ze zijn geroepen uit de dood tot het leven. En gebracht uit de duisternis tot het koninkrijk van zijn heerlijk licht. Wanneer dat plaatsvindt, stapt hij aan boord van ons levensschip. Dat is een groot wonder, want in het paradijs zijn wij alle buitenboord geplaatst. En dat betekent aan onze kant omkomen. Dat hebben ook de discipelen moeten ervaren. Echter, de prediking heeft kracht gedaan in de harten van deze discipelen. Ze zijn afgesneden van de oude wortel Adam en ontdekt aan hun schuld voor God. Onder de prediking van Johannes de Doper zijn ze als verloren zondaren gewezen op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zo hebben zij hem door het geloof mogen aannemen. Zo is de Heer Jezus hem van God geschonken. Immers, een mens kan geen ding aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven is. Het is waar geworden in hun leven. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En nu zijn ze samen in het scheepje, dicht bij elkaar en dicht bij hem. Het is mij goed nabij God te wezen. Immanuel, God met ons. Wat kunnen we ernaar verlangen om met de gemeente samen te zijn en de Heer in het midden te hebben? Dan is het waar, I see, hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Dan gaat het toch goed? Met Jezus aan boord van het levensschip is er toch rust, stilte, vrede, verbondenheid. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. Stormen? Nee, daar denken we in zulke tijden niet aan. Maar wanneer we er niet op berekend zijn, betrekt plotseling de heldere hemel, pakken de wolken zich samen en zwelt een windvlaag aan tot een hevige storm. Dat gebeurde in Galilea. Een plotselinge storm stortte zich als het ware over de bergen in de diepte van de wateren van de zee van Tiberias. Het water komt in beroering. Er staat in vers 24, en zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee. Voor onstuimigheid wordt hier het woord seismos gebruikt. Daar komt het begrip seismograaf vandaan, het instrument waarmee we de kracht van aardbevingen meten. Wat kan de situatie op het meer van Galilea in korte tijd veranderen? En er worden allerlei maatregelen genomen om het schip boven water te houden. En dan met 13 man in zo'n notendop. Dat is wat. En nee, het wordt niet minder, het wordt alleen maar erger. De ene na de andere golf slaat over het schip heen. We lezen in het vervolg van de tekst: alzo dat het schip van de golven bedekt werd. En als dat schip zich met water vult, zal het op een gegeven moment naar de bodem zinken. Dus uit alle macht hebben de discipelen gehoost, geroeid en geprobeerd de kust te bereiken. Maar ze zijn de controle over het schip kwijt. Ze vrezen dat het elk ogenblik gebeurd kan zijn. Moet u zich eens indenken. Een nachtzwarte hemel boven hen en een peilloos diepe zee onder hen en doodsbange harten in hen. En zo kunnen wij in het leven onverwacht getroffen worden door bijvoorbeeld corona, een hartinfarct, een ongeval, een slecht nieuwsboodschap, problemen in huwelijk of gezin, werkloosheid, een opleiding die afgebroken moet worden, een verkering die uitgaat en in het ergste geval een plotseling sterven. Wat een ontreddering. Zo kan het onverwachts gaan stormen in het leven. En maar waar moeten wij het dan zoeken? Waarin hebben wij dan nog houvast als alles tegenloopt, ons scheepje vol met water loopt en alles verloren lijkt? Wat een ongekende diepte, moeite, pijn en zorg. En het ging juist allemaal zo goed. Dat kan in het natuurlijke zo gaan, maar ook in het geestelijke kan het zo plotseling anders worden. Als het licht van zijn vriendelijk aangezicht dooft, dan wordt het donker. U voelt dat het leven uit uw ziel is weggevloeid. De bestrijders maken zich op en er is duisternis rondom. De bodem wordt als het ware onder je voeten vandaan geslagen. Het geloof maakt plaats voor twijfel. En de hoop vloeit weg uit je hart. Wat zijn we dan arm, ellendig en ongelukkig. Waar is God op wie gij bouwdet en aan wie gij uw zaak vertrouwdet? En dan de toren van God gewaar worden. Hier roept David uit in Psalm 6. O Heere, straf mij niet in uw toren en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Zijt mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn beenderen zijn verschrikt. Dan kunt u niet anders dan bekennen midden in de dood te liggen. U kunt niet geloven dat er een andere tijd in uw leven is geweest. Een tijd waarin u niet twijfelde en in geloof hebt uitgeroepen: ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Dat was een tijd dat het iedere dag wel zondag mocht zijn. Gods woord was uw eten en drinken. En u mocht verzadigd worden met het goede van zijn huis en het heilige van zijn paleis. En helaas is er nu niets meer van over. Er is een godsdienst die het altijd heeft. Maar Gods kinderen moeten soms door de beproevingen en louteringen van het leven heen. Dan is het net als in de natuur wanneer de storm de vruchten van de boom heeft gerukt. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? De discipelen zijn bang. Ze zijn de kerk des Heren, maar nu zijn het bange discipelen. Ja, maar de Heer Jezus is toch bij hen? Hij is toch aan boord? Ja, dat is waar, maar de Heer Jezus slaapt. Echter, ondanks de diepe slaap weet hij in welke omstandigheden zijn discipelen verkeren, want hij is er als wachter, sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken, de Heer zal u bewaken. Naar zijn menselijke natuur ligt de Heer Jezus te slapen. Immers, hij is vermoeid van alles wat in de achterliggende tijd heeft plaatsgevonden. Ook hier blijkt dat hij de mensen in alles is gelijk geworden en dus ook vermoeidheid kende. Toch is dit de weg waarop hij zijn kerk leidt, door diepte, stormen en onmogelijkheden. En zo is hij het toonbeeld van rust te midden van de onrust. De discipelen zijn bang, doodsbang. Toch maken ze hem niet wakker, ze hebben nauwelijks oog voor hem. Eerst gaan ze het zelf proberen en willen ze zichzelf redden, maar ze redden het niet. Met al hun hozen en hun roeien wordt het niet minder, alleen maar erger, doch hij, Jezus, sliep. Zo zijn wij ook, gemeente. Als er iets aan de hand is, proberen we het eerst zelf op te lossen. We schrikken wanneer we ergens pijn voelen. Eerst maar eens aanzien. We proberen het met een zalfje of een pijnstiller, want naar de dokter gaan we zomaar niet. Maar er komt een moment dat het moet. Waar komt die angst, dat bangen toch vandaan? Waarom ben jij soms zo bang? Er zitten kinderen in de kerk die ook wel eens bang zijn. Je hebt misschien wel eens een enge droom gehad. Dan word je bang wakker en dan roep je om hulp. Papa, mama, je moet geholpen worden. Want dat bangen moet overgaan. En hoe gaat dat over? Ja, bij papa of mama. Als ze je dan in hun armen nemen en troosten en zeggen, ga maar weer lekker slapen. Ja, dan is het weer goed. Gemeente, waar komt uw angst, uw bangheid vandaan? Zijn Adam en Eva in het paradijs ooit bang geweest? Konden ze bang zijn op de plaats waar ze de tegenwoordigheid van de Vader in alles mochten genieten? Ze zijn bang geworden omdat ze niet naar de hemelse Vader hebben geluisterd, maar naar die andere Vader die een leugenaar is en een mensenmoordenaar van de beginnen. En met dat we naar hem geluisterd hebben, zijn we uit de veiligheid en geborgenheid, ja, uit de gemeenschap met God gevallen. Toen is de bangheid en angst ontstaan. Er staat van Adam, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Hij was bang, naakt, verloren. Wat zijn wij zonder bedekking voor God? In de ontdekking daaraan wordt een middelaar, een verlosser, een zaligmaker noodzakelijk. Zou ik nog gered kunnen worden? Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Die vraag leeft ook na ontvangen genade in het hart. Gods volk is geen held in zichzelf. Zo menigmaal kan er vrees in het hart worden gevonden. En wat moet u dan doen, gemeente, kinderen? Wat moet je doen als je echt bang bent? Ja, dan moeten we bidden. En dat gaan we nu zien, want die bange discipelen zijn ook biddende discipelen. En zijn discipelen bij hem komende. Want bidden is tot hem gaan. Kom dan maar. Kom maar. Hoe bang u ook bent. Hij strekt zijn handen uit naar bange mensen, naar kinderen. Naar jongeren en ouderen die zeggen, Heer, ik ben zo bang. Vertel het maar, kom bij hem met je angst. Andere mensen kunnen niet helpen. Zelfs Gods kinderen of Gods knechten kunnen dat niet. U moet bij de Heere zijn. We zongen het zojuist uit Psalm 69. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen. Ik ga te grond. De vloed is mij te groot. Dan blijft er geen andere mogelijkheid meer over. De Heer geeft aan zijn kinderen een toevluchtnemend geloof om bij hem te schuilen. Waarom? Omdat het naar het wonder moet. Een wonder gebeurt alleen als er geen andere mogelijkheid meer is. Als we met heel ons boeltje vergaan. En voor een wonder hebben we de wonderdoener nodig. Er is er maar één die wonderen verricht. Ja, gij zijt God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Hij is de enige troost in alle benauwdheid. Dat is het allergrootste wonder. Wanneer de Heere in onze storm, nacht, banden en bestrijdingen komt, dan moeten wij er met al onze eigen kracht, inzicht en eigen wijsheid van tussen. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Wat is het toch noodzakelijk om een discipel of discipelin te worden? Dan worden we een leerling, een luisteraar naar het woord. Gelukkig wanneer we het van de Heere mogen verliezen en ons aan hem mogen overgeven. Hoe lang is het geleden dat dat in uw leven gebeurde? Wordt het niet eens tijd dat het opnieuw gebeurt, zodat alles wat van ons is uit de handen genomen wordt en wij het mogen overgeven in de handen van de Heere? Dan is het de verzuchting, Heere, wilt u het nog eens doen? Het loopt met mij allemaal uit de hand. Ik verga in mijn nood. Toch hij sliep. Jezus slaapt. Met alles wat ons overkomt kunnen we de Heere Jezus vaak zo makkelijk laten slapen, maar hij moet wakker gemaakt worden. O, dat we toch met al onze persoonlijke kerkelijke en maatschappelijke noden tot hem zouden gaan. En anders, gemeente, zullen ook wij in ons kerkschip verzinken en verdrinken. Jezus, de rots in de branding, sliep. Het heeft er de schijn van dat de storm hem niet aangaat. Het is alsof hij er niet van af weet. Asaf zegt, dan pijnst de ziel, is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? Jezus moet wakker worden. De discipelen vragen zich niet af of ze hem wel wakker mogen maken. Nee, ze hebben hem nu nodig. En zijn discipelen bij hem komende hebben hem opgewekt, zeggende, Heere, behoed ons, wij vergaan. Het is geen lang gebed. Het zijn ook geen welgekozen woorden, maar ze komen rechtstreeks uit hun hart. Hoe groter de nood, des te inniger en des te korter is het gebed. Onze grootste nood is dat we midden in de dood liggen. Als we dat beseffen, hebben we niet meer woorden nodig dan, Heere, help mij, want ik verga. Dan is het de Heere zelf die dit gebed geeft. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dan komt die Geest der genade en der gebeden. En roepen we het met de discipelen uit. Heere, behoed ons, wij vergaan. De golven moeten maar eens over ons heen slaan. Het moet er maar eens op aankomen. We leven van nature zo oppervlakkig en denken dat het allemaal als vanzelf gaat. En zo hebben we onze verwachting van dit en van dat. En wij zijn tenslotte godsdienstig, we zijn lid van de gemeente. We luisteren zondags naar de preek, komen door de week naar de catechisatie. We brengen onze offers en zijn betrokken op wat er in de gemeente plaatsvindt. Maar gemeente, we moeten gered worden. Hoort u het niet stormen? Ziet u die golven dan niet aankomen rollen? Die golven die zich als muren verheffen? Bent u nooit eens bevreesd daaronder verpletterd te worden? Nee, de discipelen roepen niet Rabbi of Meester of Jezus. Ze roepen nu Heere. Daarmee geven ze gelijk te kennen dat Hij het is, de Heere, die de heerschappij heeft. Die alle dingen regeert en bestuurt naar zijn wil. In wie de macht en de majesteit is. Immers, de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Hij is de Heere, de Kyrios. Het is beter als we om redding wensen te vluchten tot des Heere macht, dan dat men ooit vertrouwt op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. De discipelen roepen, Heere, behoed ons, wij vergaan. Ze zeggen in die roep wat de Heere al lang weet. Gemeente, we beseffen vaak niet dat we met een alwetend God van doen hebben, maar Hij weet ervan. Echt, Hij weet van uw zorgen, zuchten, noden, uw vragen, uw pijn, lijden. Hij weet van de omstandigheden van uw ziel. Behoed ons. Het is een krachtig en gemeenschappelijk gebed. Het is een Gode behagelijk gebed wanneer we de Heere daarom bidden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Om te redden uit de golven van ongerechtigheid, zonde en schuld. O Heere, behoed ons, behoed mij. Maar nu gaan we een stapje dieper, gemeente. Immers, de Heer Jezus is zelf voor deze bange discipelen de angst en benauwdheid ingegaan. Wat hebben de stormen tegen hem gewoed toen de orkanen van de hel opkwamen? Hij is droevig en zeer beangst geworden onder de toren van God over de zonde waarmee wij gezondigd hebben. En hij bad tot zijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Daar gaat hij, gebonden, geslagen, gestriemd, bespot, gehoond, gelasterd. De angst toen hij daar onbeschermd en naakt aan het kruis hing. Wat een stormen, wat een vloedgolven slaan er tegen hem aan. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij slaapt in het schip voor discipelen die in Gethsemane niet één uurtje met hem konden waken. Het valt niet mee om in de nood te verkeren, echt niet. Maar het valt zo mee als u die nood voor God mag uitschreien. Wat maakt de Heer zijn woord dan waar? Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Bange discipelen, biddende discipelen, maar ook als derde bestrafte discipelen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Het lijkt wel of de storm nu van een andere kant komt. Een storm in de vorm van een bestraffing. Met alles wat ze verwacht hadden, maar dit niet. Is dit nu de verhoring op hun gebed? Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Waarom zijn jullie bang? Het is geen harde bestraffing, maar wel een hartverbrekende en een beschamende bestraffing. Gij kleingelovigen. Het geloof is in zijn wezen wel sterk genoeg. Maar de mens waarin het geloof zich openbaart is vaak zo zwak. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. De discipelen tonen hier een zwakte in hun geloof. Maar gemeente, als u enige ontdekking hebt mogen ontvangen van de Heere, zult u daar niet hard over vallen. Wat twijfelen ook wij vaak. En wat zijn wij dan als de golven der zee die op en neer gaan? Gij kleingelovigen. Nee, de Heer Jezus zegt niet, gij ongelovigen. Dat niet. Want de Heer Jezus ziet heel duidelijk wat de Heilige Geest in hun hart heeft gewerkt. Dat werk is onbedriegelijk. En het is onverliesbaar. Ze hebben van God het nieuwe leven ontvangen. Maar wat is het klein, afhankelijk en kwetsbaar? Het vertrouwen in hem was zeker aanwezig. Ze hebben zijn woorden gehoord en zijn tekenen en wonderen gezien. Maar nu, onder die hoge golven? Ja, dat staat in schril contrast met wat er die dag daarvoor ervoor is gebeurd. Toen de Heer Jezus sprak over de hoofdman over 100. Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. Hij heeft zelfs het ware gewezen op een toonbeeld van geloof. Gij kleingelovigen, gij kleinkuddeke, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls. O, we zijn in onszelf zo klein en zo vreesachtig. Heere, behoed ons, wij vergaan. En u is er niets ergers dan vergaan zonder God en zonder de Heer Jezus Christus. Het ontroert wanneer we denken aan mensen die in natuurgeweld verkeren en zonder Jezus in aardbevingen of anderszins omkomen. Zonder Jezus, dat is verschrikkelijk. Maar is de Heer Jezus in het midden? Is Hij aan boord? Is Hij in ons hart? Dan kunnen wij niet vergaan. Toen stond Hij op. Het staat er zo eenvoudig. Toen stond Hij op. Hij die de opstanding, het leven, de verlosser en de zaligmaker is. Toen stond hij op om de verslagen zielen van de discipelen die geen moed, hoop, kracht of verwachting meer hadden te redden. En daar gaan we samen van zingen uit Psalm 142, vers 2 en vers 5. Vers 2 van 142, als mij geen hulp of uitkomst bleek wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellende, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. En het vijfde vers, Psalm 142, vers 2 en 5. is deze? Wij hoorden van bange, biddende en bestrafte discipelen en nu behouden discipelen. Wie is deze? Wat moeten de discipelen nog onderwezen worden in wie Jezus is? En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. Soms kan de Heere zo dichtbij zijn en zijn wij toch blind voor hem. Dan kennen we hem niet in wie hij is en wil zijn voor een in zichzelf diep afhankelijk en ongelukkig mens. De discipelen zijn dus weer eens in het schip. Dat schip werd niet meer gebruikt om te vissen, want de netten hadden ze opgeruimd. Hun bedrijf hadden ze aan de kant gedaan. Ze gebruikten het schip om van de ene naar de andere kant van het meer te varen, zonder dat ze ook maar enige gedachte of vrees hadden dat er wat kon gebeuren, zijn ze met z'n dertienen in dat scheepje gestapt. En dan zo naar de overkant. Maar dan komt die verschrikkelijke storm. Bij storm mag je wel denken aan vissers die de zee opgaan. Er zijn er heel wat verdronken. Kijk maar eens op de begraafplaatsen op Urk, in Scheveningen of Arnhemuiden. Het is altijd een wonder wanneer men weer behouden mag aankomen. En ondanks de gevaren gaan ze toch weer naar de zee. Het is een deel van hun leven. Petrus, Jacobus en Johannes waren vertrouwd met de zee. Ze hadden al veel meegemaakt. Het waren jonge mannen die gehard waren door de natuur. Ze hadden tijdens hun vissersbestaan al heel wat stormen doorstaan. Maar een storm zoals nu? Oh, wat waren ze bevreesd. Zeer bevreesd. Het waren bange discipelen. Echter, we zagen ook biddende discipelen. Daarin komen ze tot hem en vallen hem nederig te voet. En dan komt de bestraffing. Gij kleingelovigen, dit is tot oefening en tot opwekking, maar ook tot hun behoud. Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee en er werd grote stilte. De zee werd stil. Wat een wonder is dat. Wanneer het aan de kust stormt, is dat een indrukwekkend gezicht. Daarin zien we de Heere in zijn macht en majesteit. En als het gestormd heeft, blijft de zee vaak nog lang in beroering en onstuimig. De golven rollen dan met schuimende koppen naar de kust, maar hier is de zee spiegelglad. Toen stond hij op. Op het moment dat de discipelen moesten verzinken en verdrinken, stond hij op. Hij lijkt een slapende, maar hij is de wakende. Zie, daar staat hij. Erkent die God. Hij is geducht. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. Overslagen ziel. Hij staat er, hoor. Hij staat in het midden van zijn troon. Hij weet van alle omstandigheden in uw leven af. Hij doorgrondt het hart en proeft de nieren. Hij ziet u die als een riet dat van de wind ginds en weder bewogen wordt en ervaart dat u onder het oordeel van God niet anders verdiend hebt dan voor eeuwig te moeten verzinken en moet zeggen met de dichter, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Als de golven van de heilige wet tegen u aanbeuken en u toeroepen, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Doe dan maar zoals die dichter, ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. Kom maar, vreesachtige, kom maar, kleingelovige, gekrookt rietje, zinkend scheepje, bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Hij bestraft de wind en de zee is stil. Dat betekent dat hij overwinnaar is. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Hij is de ark der behoudenis. Als de Heere er is, dan maakt hij het stil. Dan hoort u als het ware de duivel niet meer brullen en grijnst de hel u niet meer aan. Dan kan de dood ons niet verschrikken. Dan is het stil. En is het alsof de hemel opengaat. Alle vrees en twijfel van het ongeloof worden weggenomen. Satan, wereld en dood zijn dan alle overwonnen. En waarom? Opdat de discipelen en u hem des te meer zouden liefhebben en geloven dat hij het is die waakt. Die het roer van het kerkschip in handen heeft. Dan gaat het goed. Zullen ze Psalm 32 gezongen hebben toen ze van boord kwamen? Die zal tot u en ieder van de vrome in vindenstijd met ootmoed smekend komen. Een zee van romp moog met haar golven slaan. Hoe hoog ze gaat, ze raakt hem zelfs niet aan. En dan lezen we in vers 27. En de mensen verwonderden zich, zeggende: hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Wij kunnen wel denken dat we heel wat zijn, maar we zijn kleine, nietige mensjes. Het is genade als we mogen zien wie we zijn voor God. Als we leven onder zijn wil en in verwondering mogen bekennen: hoedanig een is deze? Dan mogen we het woord van de Heer wel eens met kracht opmerken in het onderwijs en in verwondering zeggen: wie is deze? Waarvan Elihu heeft uitgeroepen: zie, God is groot en wij begrijpen het niet. Wie is deze? Johannes de Doper heeft het gepredikt: hij moet wassen, maar ik minder worden. En dat is zo eeuwig waar, dan blijft alleen de verwondering over. Gemeente, onthoud dit: elk schip zonder deze man aan boord vergaat. Elk scheepje zonder Jezus slaat de pletter tegen de kusten van de eeuwigheid. Roep het daarom uit: o Heere, kom in mijn hart, kom in mijn leven, kom in mijn gezin, kom in onze gemeente. Als we zelf ons scheepje in de haven moeten brengen, dan komt het er nooit, maar met hem aan boord zal het gaan. Neem dit woord ter harte. Dit kompas is zeker en onfeilbaar. Ziet u de storm en de golven niet? Kom, laat de Heer uw storm horen en zeg het maar: Heere, ik weet niet eens in welk gevaar ik verkeer, want ik ben er van nature blind voor. Maar zojuist heb ik gehoord dat er een gebed gekend moet worden in mijn leven. Heere, behoed mij, want ik verga. En, kinderen des Heren, de Heere geven de beproevingen en de oefeningen, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. We weten het, dat valt niet mee. Maar je kunt beter met een beproevend en bestraffend God van doen hebben dan met een zwijgend God. Want wanneer de Heere zwijgt, laat hij een mens leven naar het goeddunken van zijn eigen hart. Wat een wonder als de bestraffende God wil brengen tot het onderwijs, de vertroosting en de nabijheid. Als hij het spreekt: zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil. En wanneer we ons richten tot de kinderen des Heren, dan is het onze bede dat het getal van discipelen vermenigvuldigd mag worden. De stormen zullen ons niet bespaard blijven. Mozes wijst ons daar nadrukkelijk op in Psalm 90, aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar, of, zo we zeer sterk zijn, 80 jaar, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Maar voor een kind van God komt het eeuwig goed, ondanks de stormen, want Jezus leeft. Hij kent al uw omstandigheden. Hij weet van uw benauwdheid, verdriet en vrees. Echter, het komt goed. Hij heeft beloofd: het goede werk in u begonnen zal ik voleindigen op mijn dag. En wij verzekeren u dat als u straks in de haven komt en u van boord mag stappen, u de Heer Jezus Christus zult zien en zeggen: hoedanig een is deze? Amen. De slotzang van de gemeente is Psalm 121, vers 1 en 4. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Psalm 121, vers 1 en 4 is de slotzang. eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.